Broeders en zusters, iedereen een goede middag, van harte welkom. Het is een voorrecht om jullie weer mee te nemen in de Galatenbrief en ons daarin te verdiepen. Het is mijn gebed en hoop dat deze brief je ook opbouwt en bemoedigt, je vormt in je denken, maar vooral ook je de vreugde laat genieten van de wandel met de Heere God, met de Heere Jezus. We gaan vanmiddag nadenken over Galaten hoofdstuk 4 en specifiek over de versen 21 tot en met 31. En ik had aan Henk gevraagd om in de mededelingen te schrijven dat jullie van tevoren Genesis 16 en 21 moesten lezen ter voorbereiding. Dat scheelt mij weer een hoop werk, dus ik ga er maar van uit dat jullie dat allemaal getrouw hebben gedaan. Dan hoef ik al een stuk minder uit te leggen vanmiddag. En als je het nog niet gedaan hebt, dan kan je dat vanavond mooi nog nalezen. Want dat is uiteindelijk wat Paulus aanhaalt, die gedeelten, om uitleg te geven aan de gelovigen in de gemeente van Galatië en over hun hoofden heen ook aan ons. Dus Genesis hoofdstuk 16 en 21 zijn heel belangrijk ook vanmiddag. Wij lezen met elkaar Galaten 4 vanaf vers 21. Daar staat het volgende. Zeg mij, u die onder de wet wil zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter, die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Het is een allegorie, het is beeldspraak. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden, de twee bestellen. Het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, dat is overigens niet het Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neer zal dalen. Dat is weer wat anders. Dat Jeruzalem dat van boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare, die niet baart, barst los in gejuich en roep, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame, die zijn talrijker dan van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte. Net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Want wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Tot zover deze verse uit Galaten hoofdstuk 4. Het thema is als vrij mens leven uit Gods beloften. Het is een samenvatting van wat ik vanmiddag met jullie wil delen. Het is eigenlijk een hele eenvoudige boodschap. Of je staat vanmiddag in de vrijheid, de geestelijke vrijheid, of je bent een slaaf. En een slaaf kan je op verschillende manieren zijn. Je kan een religieuze slaaf zijn en je kan een seculiere slaaf zijn. Maar het is allebei ten diepste hetzelfde in de grond van de zaak. Je bent een slaaf, je bent niet vrij. En we zijn, maar dat komt de volgende keer, door God geroepen tot vrijheid. Nou, en Paulus die gaat ons vanmiddag helpen, middels een metafoor, middels beeldspraak, om dat helder voor ogen te schilderen. En dat niet alleen, maar Paulus verlangt ernaar dat jij en ik in de ware vrijheid staan en daar ook uit leven. Nou, ik zal eerst iets zeggen over de context van dit gedeelte, dat is het eerste. In de tweede plaats zal ik iets zeggen over die beeldspraak die hij hanteert. Wat zegt hij nu? Welke beelden gebruikt hij nu? Wat wil hij daarmee duidelijk maken? En in de derde plaats, nou ja, dat kan niet anders. Wat is nou de betekenis voor ons vandaag? Voor ons leven? Dat noemen wij ook wel de toepassing. Nou, drie gedachten dus vanuit Galaten hoofdstuk 4. Als vrij mens leven uit Gods belofte. Stel dat je nog niet zo lang in een bedrijf werkt. Je werkte misschien een jaar. Dus je bent nog redelijk vers. En dat jaar, dat was jouw proeftijd. Nou, het einde van de proeftijd nadert. En jouw werkgever, jouw directeur, die wil een keer met je evalueren. Die wil terugkijken. Maar die wil vooral met jou ook vooruitkijken. En hij komt naar je toe en hij gaat voor je staan. Hij zegt, laten we gaan zitten. En hij kijkt jou diep in de ogen. Je bent natuurlijk enigszins gespannen, want wat gaat er na een jaar van proeftijd gezegd worden? Maar hij komt met een heel verlossende boodschap. En hij zegt tegen jou, we zijn zeer tevreden over je. Vanaf vandaag hoor je bij ons. Je bent één van ons geworden. Per heden. Per vandaag. Je hoort er helemaal bij. Je bent aangenomen omdat ik jou vertrouw. Nou, je straalt natuurlijk van oor tot oor. Je bent blij. Nou, dat zou je zeggen. Maar met dat hij dat zegt en hij jou diep in de ogen aankijkt, zeg je, ja, dat is een mooi verhaal wat hij vertelt. En ik geloof het hoor, hij is directeur. Maar om er echt zeker van te zijn, ga ik elke dag overwerken. Om er echt zeker van te zijn, streef ik ernaar nooit meer fouten te maken. Om er echt zeker van te zijn, zal ik alle huisregels van het bedrijf nauw naleven, want anders lig ik eruit. Dat is eigenlijk wel jammer, hè? Die conclusie. Je zegt het niet hardop, maar je denkt het. Een mooi verhaal, maar om er zeker van te zijn, zal ik... En je voelt het wel aan, denk ik. Nou, als je er zo in zit, dan leef je ten diepste niet echt uit vertrouwen. Maar je leeft ten diepste vanuit angst. Vanuit regels. Je bent aangenomen, notabene. Maar luister, nou komt het. Je gedraagt je alsof je dat elke dag opnieuw moet verdienen. Dat is eigenlijk heel verdrietig, vind je niet? Had die directeur zo'n geweldige boodschap. En dit maak je ervan. En zo ga je vervolgens leven. Na je proeftijd. Terwijl je notabene een vast contract hebt gekregen. Nou ja, dat zegt natuurlijk iets over jou, maar het zegt ook heel veel over hoe jij over die directeur denkt. En misschien is dat nog wel het meest verdrietig. Want die directeur, die had jou helemaal apart geroepen om dit grote nieuws met jou te delen, in de hoop dat je niks meer zou denken, maar dat je met een glimlach van oor tot oor naar huis zou gaan en het overal rond zou gaan bezuinen. Ik ben aangenomen. Ik ben één van hen geworden. Dat, hè? Nou, hou dat even vast. En ik besef natuurlijk, elk voorbeeld, dat gaat mank. Maar je begrijpt wat de les uit dit voorbeeld is. Maar dit is ten diepste waar het over gaat in Galaten 4, vers 21 tot en met 31. In de voorgaande hoofdstukken, als je die preek hebt beluisterd en deze hoofdstuk hebt gelezen, dan heb je ontdekt dat Paulus met passie en bewogenheid het hart, de kern van het evangelie van de Heer Jezus Christus heeft verkondigd en uitgelegd. En opnieuw heeft uitgelegd. En opnieuw heeft uitgelegd. En dat was nodig, want we hebben gezien in de achterliggende preken dat er dwaalleraars de gemeente in Galatië waren binnengekomen. En deze judaïsten, zo noemen we hen, die leerden dat het geloof in de Heer Jezus Christus, in de persoon en in zijn werk, ja, uiteindelijk niet voldoende waren om rechtvaardig voor God te kunnen staan. Nee, om rechtvaardig voor God te kunnen zijn, om vrede met God te genieten, om een kind van Abraham te zijn, ja, komt het uiteindelijk ook aan op menselijke inzet. Op menselijke prestaties. En daar zijn er voorbeelden van genoemd waar dat dan uit bestond. En daarom moet Paulus niet één keer, twee keer, nee, meerdere keren optreden en dat evangelie nogmaals uitleggen. Maar dat deed hij met passie en met bewogenheid. En we zagen de vorige keer, ik hoop dat je dat niet vergeten bent, dat hij zegt dat hij zich zo inzet, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalt in u krijgt. Een bewogen man, die Paulus. Hij gaf het niet op. Hij wilde hem brengen naar die jongen die zijn proeftijd had voltooid. En hij wilde dat ze zonder vragen zouden gaan leven. Ja, dat ze uit de volheid zouden gaan leven zoals hen verkondigd was. Ze waren één met de Heer Jezus geworden. Nou, ik heb de vorige keer al gezegd, en dat is heel belangrijk, ik zeg het nog een keer. Paulus waarschuwt hier niet zozeer tegen de Joodse godsdienst zoals door God ingesteld in het Oude Testament. Hij zegt niets negatiefs over de wet van God, sterker nog. Hij zegt die is heilig, die is rechtvaardig en die is goed. Hij zegt ook niets negatiefs over de Sabbat. Hij zegt ook niets negatiefs over de feesten. Integendeel, nee, hij waarschuwt heel specifiek tegen het judaïsme. Dat is iets anders. Daar waarschuwt hij tegen. Waarom? Omdat het judaïsme als beweging afbreuk doet aan het genadekarakter van het evangelie. En als ons geloof niet meer gebaseerd is op genade, luister goed, als ons geloof niet meer gebaseerd is op genade, dan verlies je je vreugde, dan verlies je je vrijheid en dan verlies je je vrede. Nou, voordat we nou uitkomen bij vers 21 tot 31, ga ik even een aanloopje maken. Blader even mee, het zijn zomaar een paar versen, naar Galaten hoofdstuk 2. Je hebt je Bijbel toch op je schoot. En ik heb er best wel mee geworsteld hoe ik dit stukje nou duidelijk kan maken. Er zijn allerlei beelden in. Het is een allegorie, het is beeldspraak. Maar met een hele belangrijke, diepe betekenis. Maar ik vertrouw erop dat de Heilige Geest mij zal helpen vanmiddag. Galaten 2. Even in vogelvlucht wat Paulus heeft verkondigd. Wat heeft hij nou onderwezen? Wat leert hij in Galaten 2 vers 16? Hij zegt, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat met als doel wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Nou, duidelijk kan je het niet zeggen, toch? Dan gaan we naar hoofdstuk 3. Wat zegt hij daar in vers 13? Hij gaat naar de oorzaak van de rechtvaardiging toe. Hoe komt het nou dat we God weer recht in de ogen kunnen kijken? Wie of wat is daar de oorzaak van? Hij zegt, nou, dat is niet wat, maar dat is een wie. Dat is een persoon. Hij zegt in vers 13 van Galaten 3, Christus heeft ons vrijgekocht, losgekocht, van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Op dat, dan komt het, met als doel de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest ontvangen zouden door het geloof. Ook dat is duidelijke taal. En dan hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4. Schrijft hij daar in vers 6, die prachtige woorden. Hij komt tot een conclusie, Paulus, na alles wat hij heeft onderwezen. Nu, omdat u kinderen bent. Mooi is dat, toch? En ik kan vanuit de vorige preek aanvullen, omdat u geliefde kinderen bent. Nu, omdat u geliefde kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Dus, mooi, hè? Dat zegt Paulinus. Hij helpt je eigenlijk, als jij geen conclusie kan trekken, als jij het moeilijk vindt om de les eruit te halen, het principe naar voren te brengen, of voor je eigen hart vast te stellen, nou, dan helpt Paulus jou. Vind je niet een prachtig onderwijzer? Vinden sommige mensen moeilijk, hè? Ik denk ook hier in de gemeente, om het eenmaal vast te stellen. Zo is het, en anders niet. Vind je het moeilijk? Paulus zegt, als jij het moeilijk vindt, zal ik je helpen. Dus, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Nou ja, Wie kan nou duidelijker onderwijs geven dan Paulus? Dit is toch duidelijk, zou je zeggen? Alleen het vraagt wel om geloof. Het vraagt wel om geloof, want wat zegt hij dan vervolgens in het laatste vers, vers 20, voordat we bij ons gedeelte komen? Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Nou, kan je bijna niet geloven dat hij dat schrijft, toch? Nou, alle versen die ik voor heb gelezen, klip en klaar, glashelder. De vraag is of je het gelooft. En als je het gelooft, ja, dan heb je het. Wat? Nou, datgene wat er staat. Ben je in Christus? Ben je nieuwe schepping? Is het oude voorbij gegaan? Zie, alles is nieuw geworden. Luister goed hoor. Dan ben je geen religieuze slaaf meer. Dan ben je geen seculiere slaaf meer. Maar dan ben je bevorderd tot het kindschap, het zoonschap van God. En dat spreekt van volwassenheid. Dat spreekt van een erfenis. Je bent erfgenaam geworden. Nou, je kan je geluk niet op, hè? Het is te groot om te geloven. En toch zegt Paulus, ondanks dat ik alles in heb gezet om jullie het duidelijk te maken, ben ik in twijfel over jullie. Ja, daar staat in het Grieks, ik ben ten einde raad. Want hij merkte dat die dwaalleraars, die judaïsten, toch nog veel invloed op die gelovigen daar hadden. En als je dat aanneemt en openstaat voor dwaalleer, en je gaat daar geloof, waarde aan hechten, dan krijgt die dwaalleer uiteindelijk ook beslag in de praktijk van je leven. Nou, en daarmee zijn we gekomen. Ik heb je een beetje geholpen een bruggetje te slaan bij vers 21 van Galaten 4. Want wat Paulus nu gaat doen, dat is magnifiek. Ik kan daar echt van genieten als ik daarmee bezig ben, hoe hij dat helemaal uiteenzet. Ik hoop dat je vers voor vers gewoon koud. Dat is prachtig. Wat hij gaat doen in vers 21 is heel bijzonder. Wat staat daar? Lees maar met me mee. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Wij zouden zeggen, het is een retorische vraag van Paulus. Het is een vraag waarvan je het antwoord al weet. De vraag stellen is een beantwoorden. Dat noemen wij een retorische vraag. Maar hij lokt iets uit. Hij legt een vraag neer, want dan kan hij weer iets gaan uitleggen. Nou, zo moet je het misschien in de opvoeding ook doen met je kinderen. Soms een vraag neerleggen, zodat je weer wat uit kan leggen. Nou, dat doet Paulus ook. En ja, dan maakt hij het ze niet gemakkelijk. Die dwaalleraars niet, maar ook degene, de gelovigen die afgedwaald zijn. Nou, nu moet je goed opletten. In deze tekst staat het woord wet twee keer genoemd. In de eerste keer dat het genoemd wordt, staat het in, is het deel van de uitdrukking van hen die onder de wet zijn. Wat betekent dat? Nou, heel eenvoudig dit. Deze uitdrukking die verwijst naar mensen die op grond van eigen prestaties, menen rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Dat zijn mensen die onder de wet zijn. Het gaat hier niet om mensen die de wet gehoorzamen. Mensen die onder de wet zijn, zijn mensen die de overtuiging hebben, door mijn prestaties, inspanningen, bereik ik een niveau waardoor ik rechtvaardig ben voor God. Dat zijn degenen die Paulus bedoelt met zij die onder de wet zijn. En dan zegt hij nog een tweede woord wet. Hij zegt, maar luistert u dan niet naar de wet? Nou, dat is een andere betekenis. Dat woordje wet verwijst naar de Tenach. Want er was nog geen Nieuwe Testament. En hij heeft het over wat zegt de schrift. Dus voor Paulus was de schrift, voor zover die compleet was, de Tenach, ja specifiek het woord wet hier, Torah, de vijf boeken van Mozes. En nou gaat hij iets doen, dat vind ik heel bijzonder. Hij gaat die dwaalleraars en die dwalende gelovigen, dat is een beetje ondeugend van Paulus eigenlijk, hè? Hij gaat ze meenemen naar hun boeken, naar de Torah. En hij zegt, pak Mozes er maar even bij, want ze hadden kunnen denken, die Paulus, die brengt een nieuwe leer. Maar Paulus zegt, nee, de leer die ik breng, die is helemaal niet nieuw. Mijn leer heeft al oude papieren. En jullie kennen dat. Nou, vind je dat niet mooi? Het is lastig, hè, als iemand je schaakmat zet met je eigen woorden. Nou, dat gaat hij doen. Hoe dan? Hij zegt, blader maar met mij, hoef je niet te doen hoor, even naar Genesis 16. Blader maar even naar Genesis 21. Dan kan ik je uit de doeken doen. Mijn leer is niet nieuw. Mijn leer heeft oude papieren. Nou ja, nou wordt het spannend voor die dwaalleraars en die dwalende gelovigen. Want die dachten natuurlijk, wat gaat er nu komen? Ik vind dit zo mooi. Ik vind het zo mooi. Het is subliem wat hij hier doet. Hij zegt uiteindelijk in de taal van vandaag, als je nu denkt door eigen prestaties en inspanningen rechtvaardig voor God te zijn, weet je dan niet wat de Torah onderwijst? Weet je niet wat er staat in Genesis 16 en 21? Oh, hij zet zijn schaakmat. Dat bedoelt hij niet negatief, hè? Dat bedoelt hij niet vervelend of zo, stekend, gemeen, of een hak zetten, of gefrustreerd. Luister goed, hè? Hij wil iets helder gaan krijgen. Dat is de insteek. Dus Paulus is heel positief. Hij heeft net gezegd, mijn geliefde kinderen. Dus hij wordt niet gemeen nu. Nee, hij wil even iets helder krijgen. Nou ja, dan moet je naar de context toe die ze verstonden. Dan krijg je het makkelijkst helder. Nou, dat gaat hij doen. Ik zie een beetje een spel erin. Dat is ook onderwijs, hè? Het is erg ook een beetje een spel. Mensen meenemen in hun gedachten. Naar een punt gaan brengen. Dus in één keer, nou valt hij. Dat. Dan hoop ik dat er gebeurt vanmiddag. Maar ik ben Paulus niet. Ik kan niet in zijn schaduw staan. Maar de geest gebruikt ook dit woord. Dat geloof ik. Hij gebruikt dus de Torah. En dan specifiek de geschiedenis van Abraham en zijn zonen. Als een allegorie. Als beeldspraak. En wat gaat hij doen? Hij gaat de vrijheid door het geloof alleen verdedigen. Dat gaat hij doen. En hij gaat het heel mooi opbouwen. En laat het duidelijk zijn, bij beeldspraak, dat weten jullie, bij een allegorie, gaat dat altijd ergens scheef, hè? Je hebt mensen die gaan er te ver in door. Gaan helemaal uitpuzzelen. Nou, als je een allegorie helemaal uitpuzzelt in een punt, dan ga je scheef. Je hebt ook mensen die lezen te oppervlakkig. Maar je moet de les uitpakken. Dat gaat hij doen. Paulus, hij zegt, jullie zijn in twijfel, hè? Of die gelovigen in Galatië wel echte kinderen van Abraham zijn. Maar, zegt Paulus, wist je dat Abraham meerdere zonen had? En hij haalt er hier twee naar voren. Dat begrijp je wel. Dat is Ismaël en dat is Isaac. Abraham, hij kreeg namelijk een zoon via een slavin en via zijn eigen vrouw. Die wordt hier genoemd de vrije. En weet je wat opmerkelijk is? Als je het meegelezen hebt, heb je dat ontdekt. Paulus, hij noemt niet de namen van die vrouwen. Blijkbaar is dat niet zo belangrijk. Weet je wat hij wel noemt? Of ze wel of niet vrij zijn. Hij noemt ze nog niet. Sarah wordt helemaal niet genoemd. Hagar wordt straks genoemd. Maar wat hij wel specifiek noemt, de ene vrouw is een vrije. Met andere woorden, is geen slavin. En die andere is een slavin. Hey, dat is precies het hoofdthema van de Galatenbrief. Dus het gaat Paulus niet zozeer om die vrouwen, Sarah en Hagar. Het gaat vooral om het aspect of ze vrij zijn of dat ze slavin zijn. Dat is heel opmerkelijk. Nou, dan zit hij in de kern van zijn onderwijs. Dat vind ik ook weer heel mooi. Je zou in een allegorie heel negatief kunnen zijn over Hagar, hè? Ergens valt haar niet zoveel te verwijten als je de hoofdstukken leest. Maar daar blijft hij eigenlijk een beetje weg. En hij blijft ook weg bij Sarah, want die valt ook wel wat te verwijten. Hij gaat naar het principe, ben je een slaaf of sta je in de vrijheid? Nou, dat is de boodschap voor vanmiddag. En wat is het heerlijk om in de vrijheid te staan. En hij zegt, je staat geestelijk gesproken in de vrijheid, alleen je moet ook op die manier gaan leven. Hij zegt, ik zal het uitleggen, dwaalleraars. Abraham, hij had twee zonen. En laten we eerst even, voordat we bij die zonen uitkomen, inzoomen op die twee vrouwen en hun achtergrond. Ik zou een mooie huiswerkopdracht kunnen geven aan jullie allemaal, aan de kinderen, aan de ouderen. Ga nou eens, als je thuis komt op vanavond, de overeenkomsten eens opschrijven tussen Hagar en Sarah. Dat is een leuke opdracht. Ze verschillen niet alleen van elkaar, ze hebben ook overeenkomsten. Alleen dat is niet het punt wat Paulus wil maken. Paulus gaat vanmiddag niet het accent leggen op de overeenkomsten. Hij gaat het accent leggen op de verschillen, want dat helpt hem in het onderwijs wat hij geeft. Ja? Dus er zijn overeenkomsten, maar vanmiddag gaat het over de verschillen. Nou, dat is een mooie huiswerkopdracht. En zoals je weet had de Heere God in Genesis 12 Abraham een belofte gedaan. En die belofte bestond onder andere uit een groot nageslacht, hè? De sterren in de hemel, het zand aan de zee. En in
Genesis 15 sluit God formeel een verbond met Abraham, waarbij hij die belofte nog eens bevestigt. Genesis 12, Genesis 15, de belofte voor een groot nageslacht. Alleen de grote vraag was, hoe wordt dat grote nageslacht nu werkelijkheid? Met andere woorden, hoe gaat God die belofte nou vervullen? Dat was een hele spannende, dat heb ik jullie al eerder uitgelegd. Want ja, het lichaam van Sarah werkte bepaald niet mee. Zo'n mooie uitdrukking is dat, hè? Het ging haar niet meer op de wijze der vrouwen. Ze menstrueerde niet meer, ze was niet meer ongesteld. Dat staat er eigenlijk. Nou ja, dan hoef ik jullie niet uit te leggen, dan sta je voor een dilemma. Eigenlijk, menselijke wijs gesproken, een uitzichtloze situatie, toch? Ervaar je dat ook wel eens in je geloofsleven? Dat je aan de ene kant de belofte van God in je hand hebt, je kent ze misschien wel uit je hoofd. En aan de andere kant sta je voor een situatie, hoe mooi die beloften ook zijn, hoe vaak je ze ook gelezen hebt, maar om hem echt te geloven, dat is moeilijk, hè? Ja, tuurlijk, als het voor de wind gaat en alles kan je zelf invullen, zolang het leven nog maakbaar is, dat is het natuurlijk niet moeilijk. Zeg, ja, de belofte van God. Maar je zal met de rug tegen de muur staan. En je prachtige belofte, groot nageslacht, maar je lichaam laat je in de steek. Het is een dilemma om dan vast te houden aan geloof. Daar heb je veel genade voor nodig, toch? Moet je even over nadenken, hè? Wat was de dynamiek in de tent bij Abraham? Nou ja. Bij jullie thuis is het denk ik ook wel eens wat, of niet? Dat zie je niet altijd aan de buitenkant, maar achter de voordeur, soms de dynamiek in een huwelijk of in een gezin. Om het een of om het ander. En je stapt uit en je doet net zoals ik je pak aan. En een glimlach op je gezicht. En op Facebook heb je ook mooie foto's. Dus ja, daar kan je niet aan afzien. Als je echt eerlijk bent. Het is niet makkelijk geweest in de tent van Abraham. Daar kwam bij, hij had ook een slavin. De Egyptische slavin, moet ik zeggen, van Sarah. En ik heb gezegd, Sarah was onvruchtbaar. En nu geeft zij Hagar aan Abraham. Nou, daar zou ik ook een preek over kunnen houden, dat ga ik niet doen. Dat laat ik nou maar even liggen. Maar zij geeft haar slavin, Hagar, aan Abraham. En wanneer Hagar zwanger wordt, ontstaan er spanningen tussen haar en tussen Sarah. Ook dat laat ik even liggen, dat geef ik maar over aan broeder Arjan. Dat is echt een mooie casus, een pastorale casus voor een CPC-cursus. Dus daar is hij veel beter in dan ik. Maar dat is een dynamiek geweest, hè? Die Sarah, al ouder, gaat God een handje helpen. Abraham stemt in, hij maakt haar zwanger. Nou ja, Sarah dacht eerst, doe maar. Maar ja, dan is ze zwanger. Dan is zij nog niet zwanger. Vrouwen onderling. Één tent. Hoe is dat geweest? En dynamiek. En wie liep er tussenin? Abraham zelf. Heb ik er nou goed aan gedaan? Ik niet goed. Op een gegeven moment, ze wordt eerst nog weggestuurd, hè? Hagar. Ontmoet ze een engel. Terug. Buig onder je meesteres. En ze komt weer in die dynamiek. Ik hoop het een beetje te schetsen, hè? Je zou er toch moedeloos van worden, of niet? En dan word je slavin nog zwanger ook. En ze krijgt een zoon. Even kort door de bocht, Genesis 16, Ismaël. Dan Sarah. Abrahams eigenlijke vrouw. Kon geen kinderen krijgen, ik zei het al. God had haar baarmoeder gesloten. Zo kan het ook nog eens zijn. En dan moest ik denken van de week, ik ben met de psalm opgevoed, zouden Gods beloftenissen hun vervulling uiteindelijk gaan missen? Het is moeilijk geweest. Soms zou ik wel eens worstelingen van mijn leven willen delen met jullie, waar ik zelf doorheen ga. Nou, ik doe het maar met Annette, en die heeft de handen er vol aan. Maar soms kan je door zulke moeilijke dingen gaan. Ik heb altijd een beetje moeite met die christenen die God altijd begrijpen, zeg maar. Nee, is logisch. Nou, dat is helemaal niet logisch. Het zijn hele moeilijke dingen in het leven waar je doorheen moet en waar niet allemaal pasklare antwoorden voor staan, toch? En dan heb je mensen die, dat is ook gevaarlijk in het pastoraat, die smijten met one-liners. Teksten die je al lang kent natuurlijk. Maar het gaat er ook niet om of je die teksten kent. Het gaat erom dat je het niet kan plaatsen in jouw hart, in jouw leven, in jouw beleving. Je worstelt. Heere God, hoe kan dit? Nou, ik denk dat dat in de tent van Abraham ook behoorlijk tekeer is gegaan. En ik vind het mooi dat de Bijbel er ook woorden aan geeft. Je hoeft geen mooi weer te spelen. We komen allemaal vroeg of laat in omstandigheden die we niet kunnen verklaren. Weet je wat je overhoudt? De belofte van God in je hand. Meer niet. Meer niet. Maar het is ook genoeg. Maar om vast te blijven houden aan het beloofde, om op hoop tegen hoop toch te hopen dat... Nou zou je willen weten waar ik mee zit, hè? Dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar troost je met die gedachte. Ik heb soms ook een zware dobber. En dan herken ik de dynamiek hier. Dan ben ik zo blij dat ik even de tent van Abraham mag kijken. De vader van alle gelovigen. Niet de minste, hè, hier. Het gaat niet om kleine zaken. Het gaat om het nageslacht. Je zegt Isaac. Nee, de Heer Jezus. Daar spande het om. Niet zomaar. Uiteindelijk ging het om de Messias. Die uit het Joodse volk voort zou komen. Niet via Ismaël. Abraham, Isaac, Jacob. Yeshua, Jezus. Er stond nog wat op het spel. En dan leef je in de dynamiek van een slavin en je eigen vrouw. Dan heb je belofte van God. En dan klopt de werkelijkheid nog niet met de inhoud van de belofte. Nou, blijf je dan met een rond gezicht over de wereld gaan en is het dan altijd vreugdevol en blij en happy clappy en... Nee, soms is het geloofsleven ook een strijd. Een worsteling. Onbegrepen wegen. Maar wat blijkt hieruit? Dat God uiteindelijk toch doet wat hij beloofd heeft. Twee zonen. En trouwens, die Sarah, die kon het ook niet helder krijgen. Hè? Want ze begon nog te lachen ook toen ze die belofte kreeg. Ik kan al die details niet, maar die moet je zelf maar lezen. Die kan hij niet allemaal benoemen. Uiteindelijk kreeg ook Sarah als door een wonder een zoon. Daar is die, Isaac. Daar staan ze, Ismaël, Isaac, Hagar en Sarah. En wat was nou het grote verschil tussen deze twee jongens? En dat is de metafoor. Ismaël, die had Hagar als moeder, maar hij werd geboren door menselijke planning. Door menselijke inspanningen. En omdat Hagar slavin was, was Ismaël als vanzelf ook in slavernij. Isaac daarentegen, die had Sarai, die had Sarah als moeder. Maar die werd geboren door Gods belofte. Door het onmogelijke heen is het gebeurd. Ik denk dat de gynaecoloog, die wist het ook niet meer in die tijd. Misschien wil hij iets verzwijgen. Gaan we het maar niet over hebben. Nee. Ik ben zwanger. Ja, dit is niet mogelijk. Ja, echo erbij die tijd al. Nou, het is wat geweest. Een mysterie, hè? Twee jongens. Twee zonen van Abraham. Allebei besneden. Kan je allemaal nalezen. Alleen de ene werd geboren door menselijke inspanning en planning. Hagar, en de andere werd geboren door Gods belofte. Door het onmogelijke heen. Isaac was de zoon van de belofte. Ik heb het al gezegd. Abraham, Isaac, Jacob. Het nageslacht met een hoofdletter. Christus. Hey, Christus is niet in de wereld gekomen door menselijke inspanning. Maar door vervulling van Gods belofte. Er is geen mens aan te pas gekomen. Hij kwam uit de hoge. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. God is mens geworden. Ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Is dat een wonder of niet? Dat is een godswonder. Er is geen mens aan de pas gekomen. Het is de soevereiniteit van God in de volheid van de tijd. Ik zal. En daar kwam hij. Het is een mysterie. Je kan niet zeggen, ja, het was mijn inzet dat de vader bewogen werd om zijn zoon te zonden, te zenden. Het zijn mijn werken geweest die aanleiding waren tot de zending van Christus in de volheid. Niks. Hij deed dat. Zijn initiatief. Je staat erbij, je kijkt ernaar. Het wordt je aangeboden om niet. En hij zegt, hier ben ik. Kom naar mij toe. Het is zo'n mysterie. En wat doet Paulus nu in Galaten 4, nadat ik dit gezegd heb? Nu gaat hij gebruikt hij de geschiedenis van Sara en Hagar en maakt een metafoor. Hij doet beeldspraak. Want door Hagar, dat moet ik over Abraham zeggen, door met Hagar naar bed te gaan, koos Abraham ervoor om op zijn eigen vermogens te vertrouwen. Hij koos voor de weg van de werken. Voor de weg van de menselijke inspanning om een zoon te krijgen. Hagar, de slavin. Ze wordt in één adem genoemd met de berg Sinaï en het huidige Jeruzalem. Als beeld van het judaïsme dat uiteindelijk door eigen prestaties rechtvaardig wil zijn voor God. Maar luister goed, zo'n leven, broeders en zusters, leidt vroeg of laat niet tot geestelijke vrijheid. Maar een leven wat gebaseerd is op eigen inspanningen en prestaties, leidt vroeg of laat tot slavernij. Of een religieuze slaaf, of een seculiere slaaf. Maar je komt niet tot het zoonschap, tot de gelijkvormigheid aan Christus. Sara daarentegen baarde een zoon, ik heb het gezegd, van de belofte. En de geboorte van Isaac vroeg om geloof en vertrouwen in een bovennatuurlijk wonder. Ja, geloof in de Heer Jezus is bovennatuurlijk. Toch? Je hoeft er niet voor in een bepaalde beweging te zitten. Geloof in Jezus als jouw herder, als jouw verlosser, redder en heiland is per definitie bovennatuurlijk. Door de geest van God bewerkt in je hart dat je je verlaat en dat je mag zien op de onzienlijke. Ik kan het niet uitleggen. Geloven kan je tot op zekere hoogte uitleggen, maar het blijft een mysterie, toch? De geest van God, die werkzaam is in je hart. Zo is het hier ook. Het vroeg om een bovennatuurlijk wonder, maar God is de God die doet boven wat wij kunnen bidden en denken. Sara, ze was een vrouw en is een beeld. Luister goed hoor, van twijfel en geloof, maar wel iemand bij wie Gods belofte werkelijkheid is geworden. Mooi hè? En ik hoop dat je zegt, hey, die worsteling ken ik. Dat vasthouden aan, tegelijkertijd soms die vertwijfeling. Misschien doe je wel eens mooier voor dan dat je bent en toch je vastklem aan Gods belofte. Ken je die beweging in je leven? En zo gaan we voort, ziende op Jezus, de overste leidsman, een aangevochten geloof soms, tegelijkertijd de vastheid van Gods belofte. Het is net 2026, toch? Het is bovennatuurlijk. Als je vandaag met Jezus leeft, het van Hem verwacht, en je leeft in geloof dat Hij kan doen in jou en mijn leven, boven bidden en boven denken. Maar het geeft je wel veel blijdschap als je zo in het leven staat. Het geeft je wel veel vreugde, het geeft je wel veel rust. Want je komt steeds losser van je eigen inspanningen en prestaties. De verwachting die je had in jezelf en van mensen. Die verdwijnt als sneeuw voor de zon. En er komt er één centraal te staan die zegt, ik ben de waarheid, de weg en het leven. Wie in mijn geloof zal niet beschaamd worden. Voel je, daar gaat hij naartoe, hè? Dat is vrijheid. Dat is rust. Daarin ligt vrede. Maar dat gaat wel door de worstelingen heen. Ik vertel het niet verder, maar dat viel mij een beetje tegen nadat ik tot geloof kwam. Ik dacht dat ik het lek boven had. Ik denk, nu gaat het vanzelf. De Heer zei, nee, nu gaat het beginnen. Dan ga je door beproevingen heen. Of je vasthoudt aan mij. Los van jouw omstandigheden, los van jouw lichamelijke mankementen. Of je aan mij vasthoudt. En nu stijgt Paulus boven de aardse moeders uit in vers 26. Hij stijgt uit boven Hagar en boven Sara. Want hij spreekt over het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons aller moeder. Nou, dat is een andere betekenis dan het nieuwe Jeruzalem wat straks in Openbaring neer zal dalen uit de hemel. Deze uitdrukking, het Jeruzalem dat boven is, is onze allermoeder, is een beeld, luister goed, van Gods genade, van zijn vrede, van geestelijke vrijheid. En deze zegeningen, broeders en zusters, die komen niet van beneden, dit is de sleutel, maar die zegeningen zijn van boven naar beneden gekomen. Die hebben we niet ontvangen door ons op te werken van beneden naar boven. Die zijn ons om niet geschonken uit genade. Dat is wat hij zegt. En dat is ons alle moeder. Het is belangrijk dat de hemel dat het Jeruzalem dat boven is, jouw moeder is. Want die moeder leert jou niet in slavernij te leven, maar vanuit vrede en rust en overgave en zegen en vrijheid te leven. En weet je, die zegeningen zijn ons deel geworden, niet door menselijke inspanningen, maar door geloof. En als Paulus hierover nadenkt, dan deelt hij een bemoediging in vers 27, wat tegelijkertijd een lofprijzing is. Ik vind het zo indrukwekkend. Wat zegt hij daar? Hij zegt, wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart. Barst los in gejuich en roep u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Dat is een citaat uit Jesaja 54, het eerste vers. En dat is zo bijzonder, die tekst die wordt uitgesproken ten tijde van de ballingschap van Israël. En wat is de boodschap die opgesloten ligt hierin? Juist daar waar mensen, luister goed hoor, geen verwachting meer hebben, wil God op zijn tijd leven en toekomst geven als die mensen hun vertrouwen ten volle stellen op God zelf en op zijn belofte. En dat is waar geworden. Hoe weet ik dat? Nou, de verstorven Sarah kreeg de zoon van de belofte. Israël kreeg in de moeite van de ballingschap nieuw leven. En jij en ik, wij als gelovigen uit de heidenen, hebben door de komst van Christus in het vlees, het was uitzichtloos toch, met jou en mij of niet? Maar wij hebben door de komst van Christus in het vlees deel gekregen aan innerlijke vreugde, aan vrede met God en aan geestelijke vrijheid. Zie het verschil. Abraham had twee zonen. Eén via een slavin, Hagar, waardoor Ismaël ook in slavernij belandde. Menselijke inspanningen, menselijke prestaties. God een handje helpen, maar wel slavernij. En die andere was door een wonder. Van zijn eigen vrouw. Duurde even. Abraham was 100. De moed zak je toch in de schoenen, maar daar kwam die hoor, Isaac. En ze stonden erbij, ze keken naar, ze verbaasden zich. Door geloof in Gods belofte. Uit de geest geboren. En vrijheid. Hey, geloof, overgave, beloften, leidt tot echte geestelijke vrijheid. Dat is de metafoor die hierin opgesloten ligt. Nou, we beginnen een klein beetje met afronden. Wat lezen we in Romeinen 4 vers 3? En Abraham, hij spande zich in en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Nee, dat staat er niet. De seksuele gemeenschap met Hagar, zijn inspanning leidde tot slavernij en niet tot vrijheid. Laat staan tot gerechtigheid. Nee, er staat, Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Oh, hij is een weg gegaan die leidde tot slavernij, of niet? Daar moet je ook over nadenken. Hè? Op een gegeven moment is Ismaël geboren en Isaac nog niet. Dus Ismaël groeit op, dat ziet Abraham ook. Maar het is niet de zoon van de belofte. Ja, heb ik er nou wel goed aan gedaan? Dat kan wel door je heen gaan. Ben ik nou wel verstandig geweest? En mijn vrouw, die had ook wel kunnen blokken. Had zij niet kunnen... En dat weer onderling... Sarah, hoe kunnen we... Ja, Abraham, maar jij... En ondertussen, Sarah's hart, jaloers, onvruchtbaar. En die jongen die groeit op, Ismaël. Dit is wat geweest, hè. En toch, hij komt er, Isaac. Abraham, hij is uiteindelijk de vader van alle gelovigen geworden. Maar soms slaan we die eerste weg even over, hè. Het is soms een hele weg om bij dat punt uit te komen, toch? Je geeft soms eerder je slavin aan je... Sarah gaf eerder de slavin aan haar man dan dat ze leefde uit de belofte. Er is soms heel veel voor nodig om dat punt te komen. Maar God zegt toch over hem, hij geloofde mij en ik heb het hem tot gerechtigheid gerekend. Het geloof in Gods belofte, in zijn genade, in het wonder. Dat liet Abraham delen in gerechtigheid. Het geloof in Gods belofte leidde tot de geboorte van Isaac. En uiteindelijk tot de geboorte van Jezus. Ik vind het zo bijzonder. En nu vallen de laatste versen van Galaten 4 helemaal zo in één keer op zijn plek. Want Paulus komt weer tot een conclusie. Weet je wat hij zegt? Tegen jou en mij vandaag, levend in 2026. Hij zegt, ook wij zijn kinderen van de belofte. En hij zegt het tegen jou en mij, ook wij zijn kinderen van de vrije. Nou, dat klinkt er als muziek in de oren, of niet? Het heeft heel wat moeite gekost. Duurde lang. Maar hij is gekomen in de volheid van de tijd. Het nageslacht. Hij kwam om de werken van de boze te verbreken in jou en mijn leven. Hij kwam om ons terug te brengen aan het vaderhart van God. En nadat hij verheerlijkt was, is de geest van God uitgestort. Die in ons is komen wonen. En dat is de geest die jou en mij leert zeggen. Abba. Vader. En dat is de geest die jou in geestelijke vrijheid zet. Los van elke binding. Religieus. Of seculier. Daar sta je. In een gebonden wereld ben jij vrij. Nou, jullie kunnen je geluk niet op. Ik zie een en al stralende gezichten. En weet je wat Paulus die Galaten wil duidelijk maken? Hij zegt, jullie zijn als Isaac. Die dwaalleraars willen jullie als Ismaël laten leven. Maar jullie zijn als Isaac. Jullie zijn kinderen van de belofte. Abraham had 2 zonen en je moet in de juiste lijn blijven en leven overeenkomstig het geloof van jullie voorvader Abraham. En die leefde door geloof en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het ligt dicht bij elkaar, zeker wel. 2 zonen, 1 gezin, zeker. Maar de een was van de slavin, de ander was van de vrije. De ene was uit het vlees, de ander was uit de geest. En die uit de geest was, die was vrij. En die van die het van menselijke inspanningen verwachtte, die belandde van de ene slavernij in de andere. Nou ja, dat wil je toch niet. Je wilt toch vrij zijn vandaag in deze wereld. Dit is de boodschap die Paulus brengt. Dus, zegt hij, moeten ook wij leren voor het eerst of opnieuw door geloof uit Gods onverdiende genade te leven. En dit stelt ons voor een keus in vers 30. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Luister goed, dit is ook beeldspraak. Maar je voelt het wel aan, hè? Nu gaat het wrijven in de tent van Abraham. Er moet wat gaan gebeuren. Het kan niet zo zijn dat Sarah daar met Isaac leeft en dat Hagar daar met Ismaël leeft. Er moet iets gebeuren. Nogmaals, het is een beeld. Waarvan? Het kan niet zo zijn dat je op grond van je eigen inspanningen, prestaties denkt rechtvaardig voor God te zijn en tegelijkertijd zegt, ik leef van genade uit hetgeen wat ontvangen is. Het is of-of. Dus je moet afscheid nemen van die ene. Nou, dat gebeurde ook. Lees het maar na, Genesis 16 en 21. Ze wordt weggestuurd. Een hele pastorale kwestie, daar ga ik nu niet op in. Maar ze wordt weggestuurd. Hagar eruit, Ismaël eruit. Wie bleef erover? Abraham, Sarah en Isaac. De belofte bleef over. Het leven, de vrijheid, de vreugde, de vrede. Dat was onder de tent van Abraham. In de tent van Abraham, onder zijn deksel. Hé, er kwam een hele andere atmosfeer. Nou begin je te leven. Nou weer niet meer te maken met die jaloezie. Nou weer niet meer te maken met vergelijken, kijken en vergelijken. Nou is het gewoon gas erop en leven. Uit de belofte. Vrijheid. Kan je het een beetje meemaken of niet? Ik hoop het echt. Dit is waar het naartoe moet, ook in jouw leven. Ik kan niet zeggen, ja, ik verwacht het van mijn eigen inspanningen en prestaties. Daarom laat God je soms heel erg hard vastlopen. Zodat je gaat leven uit de belofte. En vrijheid, vreugde en vrede je deel is. Ik vind het heerlijk onderwijs. En als je staat en leeft vanuit die geestelijke vrijheid, ja, houd er dan wel rekening mee. En daar sluit ik echt mee af. Dan krijg je last van wettische mensen in je leven. Als je in vrijheid staat, dan krijg je last van wettische mensen. En dat is heel vervelend, kan ik je zeggen. Ismaël, die vormde geen bedreiging voor Isaaks leven zozeer, maar hij wilde hem wel in zijn levensruimte, in zijn levensvreugde en in zijn levensvrijheid beperken. Dus Ismaël was geen bedreiging voor het leven van Isaac, maar zijn levensvreugde werd wel geroofd. Zijn ruimte, zijn vrijheid. Ja, dat gaat niet, hè. En dat ga ik je uitleggen. Een paar toepassingen. Ik heb er vier, dan zeg ik amen. Als eerste dit. Wat leert Paulus jou en mij? Hij zegt, leef uit genade en niet vanuit een moeten. Misschien denk je vanmiddag, je steekt je vinger natuurlijk niet op, dat begrijp ik wel, maar misschien denk je vanmiddag, ik moet beter bidden, ik moet beter leven en anders zal God wel teleurgesteld zijn. Weet je wat Paulus zegt vanmiddag, wat zijn boodschap is? In het voorbeeld van de werkgever en de werknemer. Paulus zegt, je bent al aangenomen. Net zoals Isaac, werd je geboren uit de belofte en niet uit prestatie. Amen? Dit moet je vasthouden. We leven uit genade. We zijn geboren niet uit prestatie, maar uit genade. Wat een vrijheid. Twee. Je moet jezelf de vraag stellen, leef ik uit angst of leef ik vanuit vrijheid? Ongemerkt, broeders en zusters, zitten er namelijk slaven in jou en mijn hoofd. Die je onrustig maken en je geestelijke vreugde roven. Denk aan perfectionisme. Dat is ook een vreselijk iets, hè? Dat is ook een slaaf. Denk aan schuldgevoelens zonder schuld. Wat kan je op de loop genomen worden met schuldgevoelens zonder schuld? Daar gaat je geestelijke vreugde. Denk aan faalangst. Altijd de overtuiging te hebben, ik moet. Faalangst. Of jezelf vergelijken met anderen. Hoe weet je al die dingen? En ik kan heel de lijst aanvullen. Je leeft ten diepste uit angst. Dat zeg je niet, maar je voelt het innerlijk wel, als je eerlijk bent. Je leeft uit angst. En niet uit vrijheid. Dit moet je benoemen. En verbreken. In de naam van de Heer Jezus. Want dit rooft jou en mij van onze geestelijke vreugde, levensruimte en vrijheid. Het derde. Leef als een kind. En niet als een slaaf. Wat bedoel ik daarmee? Een kind durft te falen. Een kind durft vragen te stellen. En een kind leeft in vertrouwen op zijn vader, of niet? Hij geeft zich over, restloos. Oh, laat jouw gebed zijn. Luister goed hoor. Heel eenvoudig. Vader, help me om vandaag te leven als uw kind en niet als uw werknemer. Sta je anders in het leven? Dat is vrijheid. En het laatste. Misschien wat moeilijkst. Het laatste wat ik wil zeggen is, wees beducht voor wetticisme. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik niet de mensen mee die gehoorzaam zijn aan het woord van God. Nee, ik bedoel hiermee mensen die denken door eigen inspanningen rechtvaardig voor God te zijn. Juist als gelovige moet je waken voor wetticisme. Ik merk dat wettische mensen die sterk leven bij geboden en verboden, heel vaak de Bijbelse vreugde en vrede missen. En weet je hoe het komt? Luister goed hoor. Hun wettische levenshouding, dat mag wel en dat mag niet, is ten diepste hun veiligheid en hun identiteit. Daarom willen mensen vaak lijstjes hebben. Dat mag wel en dat mag niet. Hoe ver kan je daarin, hoe ver kan je daar? Maar dat is geen vrijheid, toch? Maar daar voelen ze zich fijn bij. Dat is mijn veiligheid. Dat is ten diepste mijn identiteit. Nou, ik ga uitleggen. Je komt de volgende keer weer, hè? Galaten 5 komt Paulus er wel uit, hoor. Hoe het leven eruit ziet. Maar dit moet je helder hebben. Geboden en verboden maken je tot een wettisch mens. En weet je wat gevolg is? Dat is heel naar. Je gaat vaak oordelen over anderen. Je gaat je vaak meten met anderen, maar wat misschien nog veel erger is, je meet andere gelovigen aan je eigen regels. Wetticisme. Het is funest. En Paulus, ja, ik wil eigenlijk door, maar ik moet stoppen. Hij zegt in Galaten 5 vers 1, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. Je deelt erin. Maar je leeft er niet uit. Dit is heel belangrijk. Ik hoop echt. Ik heb het geprobeerd om zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Dat je iets van die vrijheid proeft. En dat je ook uitstrekt. Om dit niet alleen theoretisch te weten. Maar om hieruit te leven. Dat gaan mensen in je omgeving merken. Of je deze vreugde kent, deze vrede. Daar hoef je niet een heel bijzonder geloof voor te hebben trouwens. Het eenvoudig geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En hij is gekomen om de werken van de duisternis in jou, mij en leven te verbreken. En jou in de vrijheid te zetten. Om het leven met God, en ik hoor mezelf spreken, hè, om het leven met God te genieten. Ik kwam tot geloof door geloof in de belofte van God. En ik leef door geloof in de belofte van God. En ik moet het daar vandaag mee doen. Sterker nog, ik kan het er vandaag mee doen. En morgen en overmorgen, al de dagen van mijn leven. En wie God vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Wij leven in geloof. En het geloof gaat straks over in aanschouwen. Daar zal ik hem zien die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Die mij in de vrijheid zette. Die mij vreugde gaf. Vrede gaf. Overgave in mijn hart bewerkte. Ja, die mij echt deed leven. In hem leven wij. En in hem bewegen wij. Heer Jezus Christus. Er is niemand zoals u. Amen. We gaan met elkaar zingen. Een lied wat ik mocht uitkiezen. En dat is Op toonhoogte. Jezus, hij kwam om ons leven te geven.